Een hele goede morgen allemaal. Ik wil vanmorgen een stukje met jullie lezen vanuit Colossenzen 3. 4 weken geleden hebben we naar het eerste gedeelte uit Colossenzen 3 gekeken. En ik wil nu graag met jullie verder gaan bij het tweede gedeelte vanaf vers 18. Het eerste gedeelte ging eigenlijk vooral over je persoonlijke leven met God. En het leven in de gemeente. En nu gaan we kijken naar het tweede gedeelte waar heel veel praktische opdrachten staan van Paulus van de Bijbel voor het leven van de gelovigen. Colossenzen 3 vanaf vers 18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Here. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behaaglijk voor de Here. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse Here gehoorzaam, niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Here en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen, en er is geen aanzien des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe iedereen moet antwoorden. Nou, vraag jij je wel eens af wat het eigenlijk precies inhoudt om als christen te leven en wat er allemaal bij komt kijken. Het betekent christen zijn zondag naar de kerk gaan en je aan een aantal regels houden en dan straks naar de hemel gaan. Nou, gelukkig is dat niet alles, gelukkig is er veel meer te leren en we hebben net een gedeelte gelezen van Paulus wat hij schrijft aan de Colossenzen, heel praktisch gedeelte waarin allerlei opdrachten staan en waar die allemaal ook van toepassing zijn op ons leven als gelovigen. Je ziet in dit gedeelte eigenlijk een duidelijke opbouw waar het gedeelte waar ik de vorige keer mee begonnen ben vanaf hoofdstuk 3 vers 5 zie je eigenlijk dat Paulus begint over het hart en dan gaat hij in dat gedeelte verder meer over het gedrag. Wat persoonlijk gedrag, wat hoort bij het volgen van Christus en ook de manier hoe je met elkaar omgaat in de gemeente. En nu komen we eigenlijk bij hele praktische richtlijnen, principes die gaan over allerlei omstandigheden in het leven. En daar wilde ik graag bij stilstaan. Het is best wel veel stof waar we vanmorgen naar kijken. Het zijn allerlei verschillende korte opdrachten. Maar ik wil dat toch eigenlijk in één keer, of in ieder geval in twee preken behandelen, zodat je in één keer eigenlijk een overzicht krijgt van wat vraagt God van ons leven als gelovigen, wat zijn de belangrijke dingen daarin. Nou, een andere reden om dit eigenlijk allemaal bij elkaar te houden is dat sommige mensen, zoals ik in het begin al zei, ook een soort kloof ervaren. Ze gaan zondags naar de kerk en door de weeks weten ze eigenlijk niet goed wat christen zijn inhoudt, wat er allemaal bij komt kijken, wat eigenlijk hoort bij een leven waar God blij van wordt. Daarom wilde ik dit allemaal bij elkaar en ook in één keer behandelen. Nou, het is niet heel makkelijk, het is best een uitdaging om op al deze facetten in je leven aandacht te geven, maar het is ook een proces van groei. Paulus zelf benoemt dat in hoofdstuk 1 ook, waar hij zijn gebed ook neerzet, wat hij voor de Colossenzen bidt. En daar zegt hij dat zijn gebed was dat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus als je wil weten wat een leven is wat God behaagt, dan moet je ook dit onderwijs wat Paulus in deze brief geeft gaan lezen, gaan begrijpen. En Paulus geeft ook aan dat dat een duidelijke groei is. Hè. Je begrijpt niet alles in één keer, maar er zit een groei in. In hoofdstuk 2, daar benoemt Paulus hoe je dat moet doen, hoe je moet leven. Daar staat in hoofdstuk 2, vers 6 en 7, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, hè, toen je tot geloof kwam, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Het gaat niet om het volgen van een paar regels, hè. Dat zou je, als je het gedeelte wat we gelezen hebben, als je dat oppervlakkig leest, zou je dat kunnen denken. Het gaat niet om een aantal regels, maar het gaat om het volgen van Christus zelf en het voorbeeld wat hij gegeven heeft. En we mogen hem volgen als nieuwe mensen. En dat is ook waar dit hoofdstuk mee begint. Als u nu met Christus opgewekt bent, hè, als we in dat nieuwe leven staan, dan zijn we nieuwe mensen en dan mogen we ook deze... dit leven gaan, zoals Christus dat wil gaan leven. Als je eigenlijk dit gedeelte leest, dan zijn het maar hele korte aanwijzingen. Het begint hier met vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Het zijn hele korte aanwijzingen. In twee teksten zegt Paulus eigenlijk alles tegen de Colossenzen over het huwelijk. Nou, dat is vrij kort. En ik moest dat van tevoren bedenken van hoe heeft Paulus dat gedaan toen hij die brief schreef? Nou, je kan het eigenlijk voorstellen alsof hij simpelweg een schets heeft getekend. Waarin hij met een paar potloodlijnen zeg maar, het beeld wil aangeven wat hij wil doorgeven. En toch geeft hij daar heel kernachtig weer wat de bedoeling van God is voor ons leven. Ik moest denken aan een bekende kunstenaar. Die leefde aan het einde van de middeleeuwen, Leonardo da Vinci. En hij was iemand die heel goed kon observeren van wat zie ik? En dat kon hij ook op papier terugbrengen. En hij schilderde een paard. Hij moest een beeld van een paard gaan maken. En dat ging hij natekenen. En hij kon met een paar lijnen op papier eigenlijk dat hele paard vangen. Ja, als je die paar lijnen zag, dan kon je het paard wat hij bedoelde, kon je erbij bedenken. En ik denk dat dat zo ook is met deze brief. Paulus schildert maar een paar lijnen van de bedoeling. Maar als je die begrijpt, dan zie je eigenlijk daardoorheen Gods bedoeling met ons leven. Dit gedeelte is eigenlijk geschreven aan de Colossenzen. En Paulus geeft daarin aan de ene kant zeg maar een overzicht van alles wat er nodig is om te leven als christen. En aan de andere kant geeft hij ook specifiek onderwijs voor wat er nodig was in de gemeente van Colosse. En aan de gemeente van Efeze schrijft hij eigenlijk hetzelfde onderwijs. Dus er komen heel veel vergelijkbare thema's aan de orde. Dus ik zal vanmorgen ook een paar keer naar de brief van Efeze verwijzen om een aantal dingen aan te vullen. Laten we gaan kijken naar de eerste twee versen. Die gaan over het huwelijk. Dus de getrouwde mannen en vrouwen worden hier aangesproken. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Nou, wat mij eigenlijk opviel toen ik dit gedeelte begon te lezen, is dat Paulus heel veel spreekt over gezagsverhoudingen. En zo is ook de manier hoe hij het huwelijk beschrijft. Dan benoemt hij gezagsverhoudingen. En dit gezag kom je in het hele Nieuwe Testament tegen. En de Heer Jezus die zegt tegen de fariseeën van geef de keizer, wat des keizers is, de belasting betalen. Paulus die zegt in Romeinen 13 ook dat we de overheid door God is ingesteld en dat we die onderdanig moeten zijn, gehoorzaam. En Petrus zegt ook dat we de koning en alle stadhouders onderdanig moeten zijn. Die gezagsverhoudingen die komen eigenlijk het hele Nieuwe Testament terug. Maar hier komt het eigenlijk nog veel dichterbij. Hè? Dit gaat over het huwelijk. Woorden als onderdanigheid en gehoorzaamheid zien we terug in In dit gedeelte. En als je in deze tijd die woorden leest, hè, als je ze zou laten lezen aan een willekeurige voorbijganger op straat, dan zou hij zeggen dat het niet bepaald hippe woorden zijn. En ik denk ook als je aan een willekeurig iemand in onze maatschappij zou vragen van wat, beschrijf in een paar woorden, hè, de thema's die hier naar voren komen, zoals huwelijk en opvoeding en je werk, dan zal hij dingen noemen als romantiek, gelukkig worden, kansen krijgen, jezelf zijn en jezelf ontplooien. En dat zijn dingen die wij bedenken bij het huwelijk en bij opvoeding en bij ons werk. Maar Paulus benadert het op een hele andere manier. En ik dacht, ja, misschien was het in de stad Colosse ook wel zo, dat ze in de stad zelf een heel andere visie daarop hadden. En de boodschap die Paulus brengt is dus confronterend. Hij is in ieder geval confronterend voor ons nu. En hij was dat waarschijnlijk ook voor de gemeente van Colosse. En naast het gezag wat Paulus benoemt in deze twee versen, benoemt hij eigenlijk ook unieke rollen. En de rollen van man en vrouw. En in de maatschappij vinden we die... Wordt veelal gezegd dat dat achterhaald is. Hè? De man en vrouw zijn gelijk, zeggen ze dan. En dat zou eigenlijk in tegenstelling staan tot het gezag wat hier naar voren komt. Een lange tijd was er ook verschil in rechten. Dus als je bedenkt dat 150 jaar geleden bijvoorbeeld de eerste vrouw naar de universiteit ging. En dat daarvoor vrouwen nooit studeerden. Dan is intussen tijd best heel wat veranderd, ook in de maatschappij. Dus 150 jaar geleden keken mensen weer heel anders tegen dingen aan. En al eeuwenlang is er in onze maatschappij gevochten ook voor de vrijheid en rechten van minderheden. En hoe moet je hier als gelovige tegenaan kijken? De een ziet meer de positieve kanten en de ander de negatieve kanten. De maatschappij verandert. Ik denk dat deze opdrachten die Paulus geeft heel bijzonder zijn. Als je... kijk naar deze twee opdrachten voor vrouwen en mannen. De man wordt geroepen om lief te hebben en trouw te zijn. En ik denk dat dat een opdracht was die radicaal was in de tijd van Paulus. Dus in de gemeente die Paulus aanschrijft in Colosse. En dat de man echt voor zijn vrouw moet zorgen, dat hij haar lief moet hebben. Ik denk dat dat radicaal was voor die tijd. En voor deze tijd is het juist de boodschap voor de vrouw die radicaal is. En zo zie je eigenlijk dat de boodschap van God in evenwicht is. In de ene tijd worden mannen aangesproken meer en in de andere tijd worden misschien meer vrouwen aangesproken. Wat ik eigenlijk begreep toen ik dit stuk doorlas is dat daardoorheen klinkt de verzoening van Christus. Er staat in Colossenzen 1 vers 20 dat hij, dat is God, de Vader, door Christus... alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van het kruis. Door hem, door Christus, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. En Paulus beschrijft hier een huwelijk waarin man en vrouw elkaar dienen. Het uitgangspunt is niet rivaliteit, opkomen voor je rechten, maar het uitgangspunt is verzoening en eenheid. En deze... verzoening die strekt zich niet alleen uit tot het huwelijk, maar eigenlijk tot heel veel mensen in verschillende posities. Je leest het ook in hoofdstuk 3 vers 11. Daar staat, daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles. En wat Paulus daar zegt is dat in Christus, dan doet het er niet toe of dat je... een Griek of een Jood bent, of een besneden of onbesneden, voor God ben je allemaal gelijk. En wat Paulus daar eigenlijk mee bedoelt te zeggen is dat Joden en Grieken niet dichter bij God meer staan. Ze staan allemaal even dicht bij God. En vroeger was dat wel zo. God woonde in het volk Israël en de Joden stonden dichterbij. Maar dat onderscheid is opgeheven. In Galaten, daarbij noemt Paulus ook... eigenlijk dezelfde tekst, maar daar zegt hij ook, daarbij is het niet van belang of men man of vrouw is. Want alle bent u één in Christus. Maar het dienen van elkaar in deze gezagsverhoudingen staat dus niet in tegenstelling tot de vrijheid en de eenheid die we in Christus hebben, maar het is juist, het wordt juist door elkaar versterkt. Christus brengt slaven en meesters bij elkaar zonder de gezagsverhoudingen die er zijn in de maatschappij, zonder die aan de kant te zetten. Het is daarom ook niet tegenstrijdig voor Paulus om eerst te zeggen dat man en vrouw één zijn in Christus en om dan te benadrukken dat vrouwen hun eigen mannen onderdanig moeten zijn en dat mannen hun vrouwen lief moeten hebben. Dat is door de verzoening van Christus zijn deze twee aanvullingen van elkaar. En wat de eerste tekst zegt, de vrouw moet onderdanig zijn aan de man zoals het behoort in de Here. Dat tweede gedeelte zoals het behoort in de Here geeft ook aan dat er grenzen zijn aan onderdanigheid. Uiteindelijk gaat het erom dat het tot eer van God is. Onderdanigheid moet tot eer van God zijn. Als een man verder gaat dan de bedoeling van God voor ons leven, dan kun je die onderdanigheid niet meer eisen. En wij hoeven dus geen partij te kiezen in deze maatschappij. Als je de politiek volgt, dan moet iedereen partij kiezen. Maar wij hoeven geen partij meer te kiezen. Er zijn feministen die opkomen voor de rechten van de vrouw. Er zijn mannen die juist weer een patriarchaal systeem in stand willen houden. Waarbij de man het juist weer voor het zeggen heeft. En er zijn ook mensen die komen op voor een anarchistisch model, waarin je tegen de overheid komt, hè, waarin eigenlijk niemand, waarin je niemand wenst die boven jou staat. En als dat echt doorgevoerd zou worden, dan zou er eigenlijk gebeuren in de maatschappij wat je ook leest in Richter, hè, dat ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat zijn bepaald niet verheffende praktijken. Maar Paulus roept ons op en de Bijbel roept ons op om de weg van Christus te gaan. En de weg van Christus is de weg van de verzoening. Uiteindelijk zal Christus als koning ook regeren in deze maatschappij en dan zal alles aan hem onderworpen zijn. En dan zal er ook vrede zijn. En ik wil ook nog een keer herhalen die tekst uit Colossenzen 2, waar Paulus zegt: zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, zoals u ook onderwezen bent. We mogen Christus als gelovige volgen, hij is het doel. En Christus heeft zelf ook het voorbeeld gegeven en waarin we hem mogen volgen. Zoals Paulus zegt in Efeze 5, vers 25. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Christus heeft zelf het voorbeeld gegeven om te dienen en zichzelf te geven, hè, de opdracht die voor de man ook geldt. En deze liefde en de zorg van een man, als dat tot uiting komt in een huwelijk, dan zorgt het er uiteindelijk ook voor dat je een harmonieus en een hecht team kunt zijn als ouders. En dat hechte team is ook nodig. Als je kijkt naar het vers wat daarop volgt, vers 20, dan gaat Paulus over van het huwelijk naar de opvoeding en zegt hij: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En Paulus schetst in twee lijnen iets over de opvoeding en je ziet dat gezag terugkomen heel duidelijk. En net als in het huwelijk speelt in de opvoeding dat gezag ook een belangrijke rol. De opdracht die Paulus aan kinderen geeft, gehoorzaamheid, lijkt heel voor de hand liggend te zijn. Maar ik denk dat je het belang van een goede opvoeding, waar ook kinderen leren om gehoorzaamheid te tonen aan hun ouders, dat je dat bijna niet kan overschatten. Het gezin is een hoeksteen van de samenleving en de dingen die in een gezin gebeuren, die vormen uiteindelijk de maatschappij. En als kinderen in een gezin leren om gehoorzaamheid te tonen, dan zullen ze dat respect later ook in de maatschappij tonen. En dan komt dat ook tot uiting in hun relatie met God. Ik denk daarom dat het heel erg groot belang is dat je kinderen leert om gehoorzaam te zijn. Nou, en gelukkig zijn er vanmorgen ook veel kinderen in de dienst. En als kinderen heb je maar één opdracht, dat maakt het wel makkelijk. Je hoeft alleen maar naar je ouders te luisteren. En het is ook heel belangrijk. En de Heer Jezus, toen hij kind was, heeft ook het voorbeeld gegeven. We lezen, als we over het leven van de Heer Jezus lezen, lezen we eigenlijk niet zoveel over zijn kind zijn. En maar er staat één voorbeeld in Lucas 2, waar hij in de tempel eigenlijk onderwijs gaf aan andere wetgeleerden. En daar staat hij dat hij met zijn ouders meeging en hen onderdanig was. Hij was gehoorzaam aan zijn aardse ouders. En de Heer Jezus die respecteerde het gezag van zijn ouders, terwijl hij zelf God was. En misschien wel juist omdat hij God was, hield hij die gezagsverhouding in ere. En dan als je dat leest, dan staat er in het vers direct daarop, in Lucas 2 vers 52, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En ik denk dat dat hoort bij een leven van een kind in gehoorzaamheid, dat het leven is wat toeneemt in wijsheid, grootte en in genade bij God en de mensen. En die gehoorzaamheid is het kanaal waardoor je wijsheid leert en genade en grootte krijgt bij God, maar ook bij de mensen. En als je in het Oude Testament kijkt, in het verbond wat God met Israël sluit, dan staan daar centraal de 10 woorden of de 10 geboden. En dat komt ook heel duidelijk in het 5e gebod naar voren, eert uw vader en uw moeder. De eerste 4 geboden gaan eigenlijk over je relatie met God. En de laatste 6 geboden gaan over de relatie met mensen om je heen. En het eerste daarvan is het gebod om je ouders te eren. En dat geldt voor kinderen. Het geldt in bepaalde zin voor volwassenen natuurlijk nog steeds. Maar dat is ook het eerste gebod met een belofte. Een kind dat zijn ouders eert, dat is een kind wat uiteindelijk een veelbelovend leven voor zich heeft. En dat is hoe de belofte ook genoemd wordt in de wet. Nou, het feit dat Paulus eigenlijk hier de kinderen direct aanspreekt, betekent niet dat de ouders geen taak hebben. Het is niet dat je als ouders maar moet hopen dat je kind gehoorzaam zal zijn. En je hebt als ouders een belangrijke taak om kinderen gehoorzaamheid aan te leren. Opvoeden is uiteindelijk niet de verantwoordelijkheid van de kerk of van de school, hoewel ze allebei een belangrijke bijdrage leveren natuurlijk. Maar de verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij je ouders zelf. En dat betekent dat je niet alles goed mag vinden. Je mag niet je kinderen alle ruimte geven die de Bijbel niet geeft. En als het goddelijke doel voor je kind is dat het gehoorzaamheid leert, dan moet je daar als ouders ook op aansturen. En dan moet je je kinderen opvoeden voor God en niet voor je eigen idee wat je erbij hebt. Nou, ik denk dat opvoeden ook voor een groot deel gebeurt door het voorbeeld wat je geeft. Dus wie ben je zelf als ouder? Wie ben je zelf in het volgen van de Heer Jezus? En kinderen zien dat. En kinderen kopiëren, zeggen ze dan. En ze nemen automatisch het gedrag over wat ze zien bij volwassenen. En de vraag die we onszelf moeten stellen daar is ook, ben ik een voorbeeld voor kinderen om de Heer Jezus na te volgen? En dat geldt niet alleen voor de ouders, dat geldt voor alle volwassenen. En Paulus noemt hier duidelijk ook een waarschuwing bij de opvoeding. En de vaders worden aangesproken. Vaders, terg uw kinderen niet. De vaders die moeten opvoeden, maar ik denk dat het duidelijk een taak voor allebei is. De opvoeding is voor zowel voor de man als voor de vrouw. En de vrouw ook niet meer of minder dan de man. En Paulus spreekt die mannen aan. Mannen kunnen soms streng zijn of bot. En dan kunnen kinderen moedeloosder worden. Ik denk dat dat is wat Paulus hier bedoelt. Ze kunnen in een schulp kruipen als je het ze moeilijk maakt. En ik denk dat je het ze vooral moeilijk maakt als je afstand houdt tot je kinderen. Als je niet echt een relatie met ze aangaat. Als je eigenlijk meer regels geeft in de opvoeding dan dat je zelf met ze meeleeft. En dat je ook ziet wat er in je kinderen omgaat. En je kunt ook opvoeden door te stimuleren en door te motiveren. Door mee te gaan, te kijken wat er in hun leefwereld omgaat. In Efeze 6, daar benoemt Paulus eigenlijk een vergelijkbare tekst over Efeze, of over de opvoeding in Efeze 6, vers 4. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Here. En het woord opvoeden, als je dat opzoekt in de grondtekst, dan staat er eigenlijk een woord wat ook koesteren betekent. En koesteren, dat is iets wat je doet voor iets wat je waardevol vindt. Iets wat ook kwetsbaar is. En ik denk dat je kinderen zo ook zeker mag zien. Iets waardevols en iets kwetsbaars. Als je van mensen hoort dat ze beschadigd zijn in hun leven, dan is dat eigenlijk heel vaak in hun kinderjaren. Het is heel belangrijk om dat jonge kinderleven te koesteren. Die andere twee termen die Paulus daar noemt, onderwijzen en terechtwijzen, die zijn ook belangrijk natuurlijk. Onderwijzen, dat is kennis meegeven, de Bijbel uitleggen, maar ook lessen geven over levenswijsheid. En terechtwijzen, dat is sturen op hun gedrag. Kinderen hebben veel sturing nodig. Dan gaan we verder kijken in dit gedeelte. En Paulus gaat daar verder bij de slaven en de heren. En dat is het gedeelte eigenlijk over het werk, zou je kunnen zeggen. Alhoewel het in de gemeente van Colosse er iets anders uitzag dan in onze tijd. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Here en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Here Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen en er is geen aanzien des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Here hebt in de hemelen. Nou, zoals ik al zei, deze brief is geschreven in een hele andere tijd, huishoudens, waar Paulus net eigenlijk over had, gezinnen, daar werken ook slaven, die helpen mee in het huishouden. En er zijn ook veel boerenbedrijven daar waar slaven moeten meewerken. Dat was vaak ook een hard werken voor weinig. En het christendom groeide in die begintijd juist ook onder slaven. Er kwamen heel veel slaven tot geloof. Als je de brief die Paulus schrijft aan Filemon leest, dan komt daar ook Onesimus in terug, die een slaaf was, die ook uit Colosse komt, die dus in deze gemeente eerst woonde en later daar ook weer naar terug gaat. Hij is dus een slaaf uit die gemeente en Filemon is iemand bij wie hij in dienst is. En dus zowel die slaven als die heren, die komen allebei terug ook in de gemeente van Colosse, waar Paulus aan schrijft. Maar goed, als je die situatie vergelijkt met hoe het nu is in werkgevers, werknemers, dan is er heel veel veranderd, in ieder geval in ons land. En er zijn ook landen waar wel veel mensen uitgebuit worden en hun hele leven door andere mensen gebruikt worden om te werken. En toen, in de tijd van Colosse, kon je als slaaf niet zomaar vrij worden. De meeste slaven die waren hun hele leven lang slaaf. En nu ben je wel vrij om te kiezen. Je kunt kiezen welke opleiding je gaat doen, welk beroep je gaat doen. Je kunt kiezen of dat je ergens in dienst gaat als werknemer, of je kunt je eigen bedrijf beginnen. En wat Paulus hier zegt over slaven en heren, daar benoemt hij ook heel duidelijk de gezagsrelatie. En aan de ene kant heeft hij genoemd, in vers 11 van hoofdstuk 3, dat er geen onderscheid meer is tussen vrije en de slaaf, dus tussen de heer en de slaaf. Maar aan de andere kant gaat hij hier toch de gezagsrelaties, de gezagsverhoudingen die er zijn, gaat hij toch benoemen. En hij heeft respect voor die gezagsverhoudingen. Paulus begint bewust bij de slaven, bij degene die gehoorzaamheid moeten tonen. Hij begint bij de partij die dus respect moet tonen. En ik denk dat hij dat ook doet om aan te geven dat het christendom niet een religie is waarbij de vrijheid voorop staat, maar het ontzag voor God. Als christen ben je vrijgemaakt, vrij. niet om je eigen weg te volgen, maar om Christus te volgen en zijn weg te gaan. En ik denk dat daar in deze opdrachten van Paulus ook iets terugklinkt van wat je leest in Spreuken. Waar staat: het begin van wijsheid is ontzag voor de Heere God. Dus wil je wijs worden, dan moet je beginnen bij ontzag en respect. En ik denk dat dat ook een reden is waarom Paulus begint bij de slaven. Nou ja, hoewel je vandaag de dag in Nederland geen slaven meer hebt in dezelfde zin als dat was in de gemeente van Colosse, gelden nog wel steeds dezelfde principes. En als werknemer moet je respect en gehoorzaamheid tonen naar je leidinggevende, naar je baas. En als leidinggevende moet je je mensen die je onder je hebt, moet je eerlijk en rechtvaardig behandelen. En je moet ook bereid zijn om te dienen, zoals Christus het voorbeeld gaf aan zijn discipelen. En wat opvalt is dat Paulus best wel wat woorden besteedt over die relatie tussen heren en slaven. En wellicht is dat ook omdat er veel misging. Slaven werden uitgebuit omdat ze bezit waren van de heren. Maar toch begint hij bij de slaven dat zij gehoorzaam moeten zijn. En welke houding hebben wij als we in het werk staan? En doe je dat met een oprecht hart? En niet alleen als anderen meekijken, maar ook als er niemand meekijkt. Ja, als de baas niet in de buurt is. En voor de leidinggevende is dat net zo belangrijk. Behandel je de mensen onder je, behandel je die allemaal eerlijk en behandel je die gelijk, of zijn er sommige mensen die een voorkeursbehandeling krijgen? En dit zijn vragen die we ons eigenlijk steeds weer moeten stellen, onszelf, in de werkrelaties. Het is heel belangrijk om te beseffen wat Paulus hier ook zegt, in vers 24. Want u dient de Heere Christus. Het feit dat je Christus dient en niet direct je baas, ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen, en er zijn een aantal redenen voor. Als je Christus dient, dan gaat het niet alleen om het loon wat je hier krijgt voor je werk, maar het werk wat je echt voor Christus doet, daar krijg je straks ook beloning op. Het geeft uitzicht als je voor Christus werkt. Als je met mensen moet werken die moeilijk zijn in de omgang, of misschien die waar jij het zelf moeilijk van vindt, en dan is het makkelijker als je weet dat je voor Christus je werk doet, dan als je denkt dat je het voor die mensen moet doen. Het geeft meer motivatie om het voor God te doen dan soms voor mensen. Als je beseft dat je je werk voor God doet, dan hou je jezelf ook scherp. Wat ik net ook zei, als er niemand in de buurt is, als de baas niet in de buurt is, de leidinggevende, als je je werk alleen doet, ben je dan net zo toegewijd. En een andere belangrijke reden om je werk voor Christus te doen is dat Christus zelf het voorbeeld gaf. Hij was heel zijn leven, leefde hij in gehoorzaamheid aan zijn vader. Christus kon zelf in gehoorzaamheid leven. En in de plek waarin hij leiding geeft, het hoofd is van de gemeente, heeft hij zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf en zijn leven gegeven voor de gemeente. Uiteindelijk is bij Christus geen aanzien des persoons. Hij beoordeelt niet op het uiterlijk. Hij beoordeelt ons echt naar ons hart. Hoewel het niet echt direct in dit gedeelte terugkomt, vond ik het wel belangrijk om te benoemen dat het niet alleen belangrijk is om een christen te zijn op je werk. Om te laten zien dat je christen bent, maar ook in je werk. En daarmee bedoel ik dat het werk op zich niet iets negatiefs is. Je werk is ook een roeping die je van God hebt gekregen. Het gaat niet alleen om het verdienen van geld hier. Maar je werk is onderdeel van de roeping op de aarde. En als je kijkt naar Genesis 1 vers 28, waarin Paulus, in Genesis staat, dat schrijft Paulus niet, dat heeft Mozes geschreven. Waarin hij de schepping beschrijft, dan zegt God tegen de mens: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En in het vers, een van de versen die daarop volgt, staat: en God zag dat al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed En dat is hoe God de mens gemaakt heeft, met een opdracht om deze aarde te beheren namens God. En daar komt de term rentmeester vandaan. En ik denk dat dat ook terugkomt in je werk. En bij de zondeval is er wel verandering in gekomen. Daar lezen we dat de aarde dorens en distels zal laten opkomen en in het zweet van uw aangezicht zult u uw brood eten. Dus het werk is een stuk moeilijker geworden, zou je kunnen zeggen. Toch blijft het werk onderdeel van onze taak en van de grote roeping die de mensheid heeft om de aarde te beheren namens God. Het is dus niet zo dat je je werk erbij doet, zoals ik al zei, maar je werk is onderdeel van die grote roeping. En het is ook goed om ons af te vragen, als je die capaciteit ervoor hebt, om te kijken hoe jouw werk binnen die grote opdracht past. Hè. Is dat in lijn met de opdracht die God gegeven heeft, of misschien wel niet? Als laatste geeft Paulus ook een waarschuwing. In het werk kan er heel veel onrecht gebeuren. Je ziet dat nu ook, mensen die fraude plegen met geld er vandoor gaan. Maar zeker is dat ook het geval waar mensen slaven hebben gehad en nog hebben. En Paulus noemt daar twee woorden, of hij noemt daar eigenlijk één woord, terugkrijgen. Het onrecht wat je gedaan hebt, dat zul je terugkrijgen. En dat terugkrijgen, dat is eigenlijk het evenveel leed en onrecht wat je aangedaan hebt, dat zal je terugkrijgen. Dat is wat de rechtvaardigheid van God ook vordert. En dat terugkrijgen zou je ook kunnen vertalen met het woord dragen. Je zal je eigen onrecht dragen wat je gedaan hebt. Dat zal je uiteindelijk zelf weer moeten dragen. Dus je behaalt er helemaal geen voordeel mee. Nou, als laatste wil ik... Nee, dat is nog niet het laatste. Ik wil verder gaan bij hoofdstuk 4, vers 2. Dan stapt Paulus over op het onderdeel, het gebed. Hij zegt, hij houdt sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Nou, het gebed, denk ik, is niet een aparte taak, hè, naast het huwelijk, naast het werk. Het gebed is eigenlijk iets waardoor dat allemaal gedragen wordt. Een gebed komt terug eigenlijk in bepaalde vormen in je leven, als je opstaat, als je naar bed gaat, als je bij de maaltijd komt dat gebed terug. En dat zijn niet gewoon maar tradities die wij hebben. Dat lees je in de Bijbel ook terug. Hè? De Heer Jezus die bidt en dankt ook bij maaltijden. En als er moeilijke momenten zijn, zoekt hij ook in het bijzonder zijn vader in het gebed. En de laatste vorm van het gebed is eigenlijk dat je heel je leven één gebed kan worden. En misschien is ook dat wel wat Paulus hier bedoelt met houd sterk aan in het gebed. En als je doortrokken bent met de liefde voor God, en als het hoogste verlangen is wat je hebt in je leven om God te dienen, dan kun je alles wat je doet, kun je voor God doen. Dus je huwelijk, elkaar dienen in het huwelijk, de opvoeding, je werk, je kunt alles voor God doen. En dan wordt heel je werk, alles wat je doet, wordt eigenlijk één aanbidding van God. En dat ons hele leven één aanbidding kan zijn, dat ligt niet zozeer vast in het gevoel. Hè. Dat is niet het feit omdat je dat voelt of omdat je daar continu aan denkt. Hè. Dat kan niet. Je moet aan heel veel dingen denken die gedaan moeten worden. Maar het is een overtuiging in je hart. Hè. Waar doe je het voor? Voor wie leef je? Leef je voor God en wil je alles wat je doet tot eer van Hem doen? Is je leven eigenlijk op die manier een aanbidding. Nou, dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. He, wat het gebed betreft, kan dat hele worsteling zijn. Dat is ook waarom Paulus zegt, volhard in het gebed. He, je kan steeds de neiging hebben om het gebed achterwege te laten. Als je denkt dat je het zelf wel kan, of het lukt wel, of je hebt het te druk om tijd te nemen om God te zoeken. Er kunnen obstakels in de weg staan om te volharden in het gebed. Een van die obstakels is misschien wel het dienen van de wereld. De wereld en de zonde, zeg maar, de begeerte van de wereld kan eigenlijk nog steeds in ons hart leven, dat we daar aandacht aan geven. Paulus zegt zelf dat hij door het kruis van Christus voor de wereld gekruisigd is en de wereld voor hem. Dus hij zegt daarmee eigenlijk dat het kruis van Christus die kracht heeft om ons los te maken van de wereld, dat we voor Christus gaan leven. Maar als je meegenomen wordt door de dingen in het leven, kun je daar wel door in beslag genomen worden. Het is goed om te beseffen dat het kruis van Christus, dat hij ons vrijgemaakt heeft van de wereld. Dat is onze nieuwe realiteit en dat is ook het vertrekpunt. Het kan ook zo zijn dat de wet in de weg staat, hè, dat je denkt dat je heel veel dingen moet doen voor God. Paulus zegt ook dat hij aan de wet gestorven is. Dat door het kruis van Christus en ook door de wet zelf is hij erachter gekomen dat als die wet op hem afkomt, dan wordt juist de zonde in hem leven. Hè. Dus hij kan niet de dingen die de wet zegt, dit moet en dat moet, die kan hij niet volbrengen omdat juist het tegenovergestelde gebeurt in zijn leven. En daarom is hij erachter gekomen dat de wet geen plek kan hebben in zijn leven. Het is het volgen van Christus, het volgen van zijn principes. En uiteindelijk is het heel vermoeiend, denk ik, om de gewoontes van de wereld en de wet te volgen. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 11, wat hij beseft. En daarom spreekt hij de mensen ook aan. Hij zegt, komt naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En blijven in de rust die Christus geeft, dat is het geheim van een leven waarvan God, om zo te zeggen, blij van wordt. En ook een leven in voortdurend gebed. Nou, Paulus noemt niet alleen het persoonlijke gebed wat belangrijk is. Hij vraagt ook aandacht eigenlijk voor zichzelf, omdat hij een verkondiger is van het evangelie. En omdat hij het geheimenis moet openbaren, wat hij van Christus heeft gekregen en door moet vertellen. En daarom is voorbeden ook een belangrijk onderdeel voor ons gebed. Hè. Denken aan mensen die de boodschap van het woord uitdelen. Ik denk dan in het bijzonder aan mensen hier in de gemeente, evangelisten die vaak op straat staan om mensen aan te spreken en kaartjes uit te delen. Of naar festivals gaan om mensen aan te spreken. En het is heel goed om voor hen te bidden, omdat het gebed, God werkt door het gebed en door het gebed worden dingen mogelijk. En daarnaast, de mensen in onze eigen omgeving die evangeliseren, is goed om te gedenken in de gebeden. Maar ik denk dat het ook goed is om mensen die ver weg een roeping hebben, mensen die in de zending of in een ander land een taak hebben, om bewust iemand uit te kiezen en regelmatig voor diegene te gaan bidden. He, mensen die hier wonen hebben veel andere mensen om zich heen vaak, maar mensen die ver weg werken, die hebben ook thuis mensen nodig om die voor hen bidden. Wat Paulus ook nog noemt in het verzoek om voor hem te bidden, is dat hij zegt dat hij om het evangelie ook gebonden is. En hij benoemt het ook aan het einde van het hoofdstuk. In het laatste vers, daar zegt hij, denk aan mijn gevangenschap. Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis naar de gemeente van Colosse. En hij zegt, denk aan mijn gevangenschap. En dat betekent niet per se, bevrijd me hieruit, maar denk aan mij. En dat is wat mensen die in de gevangenis zitten nodig hebben. Mensen die vervolgd worden. Van Open Doors heb je heel veel manieren om informatie daarover te krijgen. En wij doen dat zelf ook. Maar er worden mensen vervolgd. Er zitten mensen in de gevangenis omdat ze het evangelie aan iemand anders vertellen. En die kunnen soms heel eenzaam zijn. En dat is ook een reden waarom Paulus zegt, bid voor hen. Als laatste komen we uit bij ons getuigenis naar buiten. We lezen dat in hoofdstuk 4 vers 5. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. En mensen die buiten zijn, dat zijn eigenlijk mensen die buiten deze gemeente zijn. Mensen, je zou kunnen zeggen, mensen die niet God kennen in een persoonlijke relatie. Paulus zegt, daar moet je met wijsheid mee omgaan. En wat die wijsheid inhoudt, daar kun je eigenlijk meer over lezen in andere teksten. Als Paulus dit tegen de Efeziërs zegt, dan zegt hij dat ze nauwgezet moeten wandelen, dus met wijsheid, maar ook nauwgezet. En dus geen slordige levenswandel. En tegen de Thessalonicenzen, waar hij ook dit benoemt, zegt hij dat ze eerlijk en betrouwbaar moeten zijn. En dus het gaat om wijsheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. En je bent als christen, waar je relaties hebt met mensen die niet geloven, ben je een ambassadeur voor Christus. En je vertegenwoordigt Christus voor hen. En daarom is het belangrijk dat je nauwgezet en betrouwbaar bent. Wat Paulus hier ook noemt is de tijd die je krijgt uit te buiten. En dat betekent nuttig gebruik te maken van de tijd die je krijgt, van de kansen die je krijgt. En contacten met mensen om je heen, met buren, met kinderen die je misschien op straat tegenkomt. Die kansen kun je benutten om contacten op te bouwen, om persoonlijke gesprekken te voeren. En op het werk is dat soms lastig omdat het de tijd van de baas is. Maar je hebt soms andere momenten met collega's waar je dat wel kan doen. En neem die kans ook. En dat betekent niet dat je direct met opgeheven vingertje gaat staan. Maar je kunt die momenten ook gebruiken om dieper contact op te bouwen. Hè, en om mensen echt te leren kennen. Om interesse te tonen in mensen. Als je iets over het evangelie vertelt, dan is het ook niet altijd de beste manier om direct met zonde te beginnen. Er zijn veel mensen in deze maatschappij die niet zo beseffen dat ze zondig zijn. Paulus zegt, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Het moet een woord zijn wat mensen ook begrijpen wat aansluit bij hun belevingswereld. En soms is dat misschien wel iets over de schepping. Dat mensen genieten van de schepping, waardoor je ze kan wijzen op de schepper. Of mensen die verlangen hebben om gerechtigheid te brengen in de samenleving en onrecht te bestrijden, kun je aansluiten op de boodschap. Want de hele Bijbel gaat eigenlijk over gerechtigheid en het bestrijden van onrecht. En ik las over iemand die kwam iemand tegen, die was stedenbouwkundige, die richtte steden in en die wilde zo'n goed mogelijke omgeving voor mensen creëren. En die werd door een christen aangesproken op het Nieuwe Jeruzalem en hoe dat eraan uit zou komen te zien. Had hem heel erg aangeraakt, omdat het zijn passie was om steden in te richten. Zo zie je eigenlijk dat je heel veel mensen op verschillende manieren kunt benaderen. Het is goed om te weten hoe je iedereen moet antwoorden. Dat zegt Paulus aan het einde van vers 6, hè, opdat u weet hoe je iedereen moet antwoorden. En we zouden in onze gemeente zouden we het er ook met elkaar over moeten hebben. Hè, van wat voor dingen leven er in de maatschappij die als het ware valse beloften zijn, waardoor de jeugd verstrikt wordt eigenlijk, die we kunnen ontkrachten in gesprekken. Hè, vragen die buitenstaanders misschien vaak stellen, om daar goede antwoorden op te geven. En dat is denk ik ook wat Paulus bedoelt met opdat u weet hoe u iedereen kunt antwoorden. Het zijn niet altijd mensen die helemaal niks met het geloof hebben die je spreekt. Soms zijn het mensen die heel religieus zijn, maar niet een relatie met God hebben. En het kan soms best lastig zijn als je de gesprekken van de Heer Jezus leest met de Farizeeën, dan zie je hoe hij die gesprekken aangaat. En hij is daar altijd heel nauwkeurig. Hè. Hij leeft heel nauwkeurig volgens de wet. En daarom konden ze hem op niets vangen. Paulus op de Areopagus in Handelingen 17, die sprak eigenlijk niet echt voor atheïsten, zoals we er nu veel zijn in Nederland, maar hij sprak voor heel religieuze mensen, want die hele stad stond vol met tempels. En hij sprak daarom ook over de onbekende God. Het waren religieuze mensen. Uiteindelijk is het niet alleen belangrijk wat je tegen mensen zegt, maar vooral ook hoe. Doe je dat op een veroordelende of afkeurende manier of met bewogenheid? En zelf toen ik hiermee bezig was, dacht ik, het is een heel verantwoordelijke taak om met mensen om te gaan en om te getuigen, hoe je je getuigenis geeft, omdat soms ben je eigenlijk maar de enige christen, soms ben je eigenlijk de enige voorbeeld van een christen voor mensen die je ontmoet. En ik vond dat wel een overweldigende taak. En ik dacht er ook over na van, welke beloftes geeft de Bijbel daarover? En ik wilde drie dingen noemen om jullie en ook mezelf te bemoedigen. Het eerste is dat je altijd moet beseffen dat bij wat je ook zegt, dat God jou kan gebruiken zoals je bent. En dat het Gods werk is om mensen aan te raken en niet ons eigen werk. En dus God gebruikt je zoals je bent. De Heilige Geest die woont in ons. En dat is het tweede, de Heilige Geest woont in ons en die wil ons leren. En ook op het juiste moment woorden geven die we nodig hebben. En als derde zegt Petrus in 1 Petrus 3, vers 14 en 15. Heilig de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. Petrus heeft het hier over het getuigenis geven, maar hij begint met heilig God de Heere in uw hart. En ik denk dat dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is, hoe je je kunt voorbereiden. En dat is dat Christus de belangrijkste plek in je hart inneemt. Als hij die plek inneemt, dan heb je ook de wijsheid en de juiste houding om te antwoorden. Niet vanuit de hoogte, alsof jij alles weet, maar met een passende houding van zachtmoedigheid en ontzag. En dan kun je ook een getuigenis geven tot eer van God. Amen. Ik wil graag samen met jullie bidden. Vader in de hemel, we hebben zo net gekeken naar het onderwijs wat Paulus geeft aan de gemeente van Colosse en ook wat u daar doorheen tot ons wil zeggen over het huwelijk, over opvoeding, over ons werk, over het gebed. Heer, we willen u danken dat u onderwijs geeft en dat we daarin ook mogen groeien. Heer, we zijn allemaal heel verschillend en we ervaren moeilijkheden op verschillende gebieden. Maar we kunnen ook elkaar tot voorbeeld zijn in een gemeente. En we willen u daarvoor danken. Heer, we bidden voor de huwelijken, de relaties. Heer, we bidden om uw zegen, dat het onderwijs van uw woord de juiste plek in de huwelijken mag innemen. Heer, ik wil bidden voor degene die geen huwelijk hebben, geen relatie, die alleen staan zijn en die hun tijd mogen gebruiken, zoals Paulus zegt, om u te dienen. En dat gaat soms ook niet al te makkelijk. Heer, we bidden voor hen. Wilt u hen zegenen op de plek waar ze staan? Ik wil bidden voor de ouders en ook alle anderen die werken met kinderen in de opvoeding. Heer, wilt u hen helpen om een voorbeeld te zijn. Hen helpen om de gehoorzaamheid aan te leren. Zoals uw woord dat ook voorschrijft. Heer, zodat er een nieuwe generatie met ontzag mag opgroeien. Heer, we bidden voor het gebed, welke plek dat inneemt in ons leven. Heer, dat het gebed iets doorgaans mag worden in ons leven, dat ons hele leven bij alles wat we doen een gebed tot u mag zijn, een aanbidding. Heer, we bidden dat u dat wilt uitwerken in ons leven. We bidden ook voor degene die het evangelie doorgeven. Heer, mensen die daar heel concreet voor op pad gaan in onze gemeente om mensen te ontmoeten. Ook om jongeren of anderen te ontmoeten die naar muziek, events gaan, festivals, die hun leven daarmee willen vullen, hoewel het uiteindelijk leeg laat. We bidden om wijsheid voor hen, de juiste woorden. Wilt u hen die geven? Vader, we bidden voor ons allemaal op de momenten waarin we contact hebben met mensen buiten de gemeente. Wilt u ons helpen om daar een goed getuigenis Niet alleen te geven, maar ook om ze te zijn, een goed getuigenis te zijn, zoals Paulus het zegt, een brief, een leesbare brief van u. Vader, we willen zo al deze dingen bij u brengen en u danken dat we gemeente mogen zijn en samen meer en meer mogen ontdekken wat het plan van u is voor ons leven. Vader, ik wil u dat bidden in Jezus' naam. Amen.